Gemeente, we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt heerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht en gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Wij noemden u het zesde vers van Psalm 16. Schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in de openbaring van Johannes, het 22e hoofdstuk, de eerste 11 versen. We noemden u openbaring 22 en daarvan de eerste 11 versen, maar vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen nu Openbaring 22, de eerste 11 versen. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit een troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hem. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord hebt. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten en dergenen die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet, en die vuil is, dat hij nog vuil worden, en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden, en die heilig is, dat hij nog geheiligd worden.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 25 en daarvan het 6e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat zal hij ongestoord verwerven, en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. 25 vers 6. Gemeente, vanmorgen wil ik met de hulp van de Heere een preek voor u lezen van dominee J.S. van der Net. De tekst vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 22, de verzen 3 en 4, waar het woord van God aldus luidt: en geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen, en zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Gemeente, laten we dan nu zingen uit Psalm 68, het tweede vers: maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En het achtste vers: dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en wanen te overtreffen. 68 vers 2 en 10. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. De derde collecte, de extra collecte in de derde rondgang, is vandaag ook voor de kerk bestemd. Gemeente, deze tekstwoorden, Openbaring 22, vers 3 en 4, bepalen ons bij het geluk van de gezaligden in de hemel. Deze gezaligden zijn ten eerste verlost door God, ten tweede ze wonen bij God, ten derde zij buigen voor God en ten vierde zij verlustigen zich in God. Dus deze gezaligden zijn verlost door God, wonen bij God, buigen voor God en verlustigen zich in God. Nu eerst punt 1, de gezaligden zijn verlost door God. Gemeente, uit het verband van onze tekstwoorden weten we dat Johannes de apostel op het eiland Patmos in ballingschap was. Die periode was niet de gemakkelijkste voor Johannes, want in deze tijd had hij grote zorgen om de kerk. Immers, hij zelf was verbannen. Velen van de apostelen waren gedood en de kerk werd overal vervolgd. De gedachte kwam dan ook bij hem op, zou het de Satan gelukken om de gemeente van God onder de voet te lopen? Te midden van deze kwellende gedachte zoekt de Heere Johannes op. Dan mag Johannes naar boven zien en God laat hem zien hoe het met de kerk zal gaan. Dan mag hij zien dat God de getrouwe zal zijn. Dat hij het met de kerk weliswaar zal gaan door druk, door lijden, door de diepte, maar dat het met de kerk toch goed zal aflopen. Het eind van de kerk is immers de eeuwige heerlijkheid en zaligheid. De gang die de kerk maakt is dezelfde gang die Christus eenmaal moest maken, van lijden tot verblijden. De kerk mag de voetstappen van Christus drukken en de poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Dat laat de Heere aan Johannes op Patmos zien en dat heeft hem bijzonder verkwikt. Als Johannes mag zien dat het met de kerk zal gaan door lijden tot eeuwig verblijden, krijgt hij de opdracht om het op te schrijven, om het aan ons door te geven. Waarom? Nu, dat moet in de eerste plaats worden doorgegeven, opdat de kerk zal vertroost worden. Ook nu nog, opdat ze niet al te moedeloos en troosteloos zou zijn, maar dat ze bemoedigd en verkwikt zou worden door het gezicht op dat vergelegen land. Het moet ook worden opgeschreven om u, gemeente, jaloers te maken. Jaloers op Gods volk. Echt waar. Het staat er niet alleen tot verkwikking van Gods kinderen, maar ook voor degenen die er nog niet bij horen. Jongens en meisjes, wat zou het groot zijn als jullie onder deze preek eens echt jaloers zouden worden op de kinderen van God? Want wat ziet Johannes op Patmos? Wel, in de eerste plaats, er zal geen vervloeking meer tegen iemand zijn. Het valt op dat Johannes hier in negatieve zin spreekt. Hier wordt verteld wat de hemel niet is. Dat tekent tegelijk de armoede van onze taal. Want het is gemakkelijker te zeggen wat de hemel niet is dan wat ze wel is. Wat we hier op aarde allemaal aantreffen zal in de hemel niet zijn. Vandaar dat in de Heilige Schrift vaak in negatieve zin over de zaligheid wordt gesproken. Er zal geen rouw zijn, er zal geen droefheid zijn, daar zullen geen tranen zijn, daar zullen geen zonden zijn, daar zal niemand meer zeggen ik ben ziek en geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Gemeente, dat woordje iemand staat in de meeste Bijbels schuin gedrukt. In het oorspronkelijke staat het er dus niet. In het Grieks staat er zal niets meer zijn waarop de vloek rust. Dat is veel krachtiger. Niets en niemand zal er meer zijn waarop de vloek rust. Er zal geen schepsel zijn dat herinnert aan de vloek. De vraag kan dan opkomen, kun je daar wel over preken? We zijn immers allemaal mensen die gewend zijn aan de vloek. En wij worden dagelijks geconfronteerd met de vloek over de zonde. Daarom, als het waar is dat er geen vervloeking meer tegen iemand zal zijn, dan zijn we in het paradijs Immers, in het paradijs, in de staat der rechtheid, was ook geen vervloeking. Daar was geen enkele wanklank. Daar was een volmaakte harmonie tussen hemel en aarde. Toen de zonde kwam, is alles verwoest. En het gevolg daarvan is dat alles onder de vloek is gekomen. Deze vloek kwam over het hele aardrijk. Het ganse aardrijk zij om uwentwil vervloekt. Elke doorn, elke distel, alles wat pijn doet herinnert aan de vloek. En deze vloek rust op het ganse schepsel, want het ganse schepsel zucht als in barensnood. Het is alles ijdelheid aan de vervloeking onderworpen. Gemeente, hebt u zo al eens de schepping horen zuchten? En is het u al eens tot schuld geworden? Heeft het u wel eens aangeklaagd? Hebt u in het zuchten van de schepping wel eens de vervloeking waargenomen die er om der zonde wil over is gebracht? Wat is de zonde toch vreselijk? Alles is vervloekt. En we kunnen die vloek, hoe we ons ook inspannen, niet wegkrijgen. Alle moeite daartoe is vergeefs. Wat zijn er van ouds pogingen gedaan om die vloek weg te krijgen? Om het paradijs te herstellen? Die vloek krijgen we echter niet weg. Toch mag Johannes hier zien hoe het zal worden. Geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Er zal niets meer zijn waarop de vloek rust. Hoe is dat mogelijk? Dat is alleen mogelijk als vrucht van het werk van Christus. De Heer Jezus heeft zich als borg onder de vloek gebogen. De Heer Jezus is daaronder verbrijzeld. De Heer Jezus heeft als borg de vloek weggedragen. Wat geen mens vermag en wat alle engelen samen ook niet kunnen, heeft de Heer Jezus gedaan. Daarvan mogen we zeggen, dat heeft Hij willen doen. Gemeente, wat een wonder, want hier komen we bij de kern van het evangelie. Hebt u zich daarover al eens verwonderd? We zijn immers haast zo vertrouwd met het evangelie dat het ons eigenlijk niets meer doet. De verkondiging van het evangelie verbaast en verwondert ons niet eens meer. Is het geen wonder dat de gezegende van de Vader, de Heer Jezus, een vloek heeft willen worden, opdat vervloekten zouden worden gezegenden van de Vader? Dat is een heilgeheim dat enkel troost bevat. En de verwondering daarover wordt ook een heilgeheim. Voor wie? Voor mensen die zichzelf als een vloekwaardige leren kennen. Dat worden we immers als God in ons leven komt. O gemeente, als God ons gaat bearbeiden tot de zaligheid, worden we in onszelf onbekeerde mensen. Dan gaan we beleven dat we onszelf zien in de vloek van Gods heilige wet, dat wij van God vervloekt zijn. Dan komt er een tijd in je leven dat je hart van doodschrik beeft en heel dat kleine, nietige leven van je vergaat. Want dan ga je als een vervloekte over de aarde. En dan wordt het een wonder dat die vloek nog niet in zijn volle doorwerking over ons leven is gekomen. En dat we nog niet in het eeuwige verderf liggen. Dat is een tijd waarin we een bang leven hebben. Het is een tijd in ons leven dat we het niet zo breed hebben als we onszelf in de spiegel van de heilige wet als een vervloekte zien. Ja, maar zegt u, er is toch ook het evangelie? Ach, mensen die zichzelf als een vervloekte leren kennen, weten dat ook wel. Die gaan naar de kerk en de heerlijkste dingen worden hun daar verkondigd. Maar weet u hoe het met hen is? Al die dingen, die zegeningen, die beloften, zijn voor Gods volk. En dan zeggen ze, daar hoor ik niet bij. Ik sta er buiten. Alleen de oordelen, alleen de vervloekingen zijn voor mij. Gemeente, weet u wanneer dat eens anders mag worden? Als ze daar eens amen op mogen zeggen. Amen op die vloek. Dan komt er ruimte, dan komt er verademing in de ziel. Gaat maar na, als u daarvan iets kent. Het moment waarop we het eens werden met God. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Op dat plekje moeten we zeggen, Heere, ik ben niet anders waard dan om voor eeuwig onder de vloek weg te zinken. Maar daar valt het mee, gemeente. Daar valt het zo eeuwig mee. Als wij ons schuldig leren kennen, buigt God zich tot zo'n verloren mens. Dan wordt het heilgeheim dat we in eigen kracht niet kunnen toepassen, ons geopend en dan vloeit het onze zielen toe. Wat een zegen als onze ogen geopend worden voor het heil van het evangelie. En als we bij de Heer Jezus mogen terechtkomen. Die is getroffen door de vloek van de wet. En als we zo bij hem mogen terechtkomen, kijken we onze ogen uit. Werkelijk waar. Dan zingen we, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Ja, als we zo met het oog van geloof op Jezus zien, mogen we geloven dat de Heere Jezus de vervloeking die op mij lag, op zich heeft geladen om mij met zijn zegeningen te vervullen. Hoe komt het dat je dan mag geloven dat het voor jou is? Wel, omdat ik op dat ogenblik Gods lieve gunst in mijn ziel mag smaken. Opdat ik iets van die zaligheid mag genieten. Dan mag ik weten, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Kunt u het dan vasthouden? Nee, vasthouden kunnen we het niet. Daar zijn onze armen tekort voor. Maar dat hoeft ook niet. Nodig is dat het geheim steeds dieper en steeds verder aan ons hart wordt verklaard. Dat ik steeds meer word ingeleid in het heilgeheim van Christus die de vervloeking op zich nam. Dan leer ik met Paulus roemen, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Als we mogen weten dat we van een ander zijn, leren we toch de vloekwaardigheid in ons leven kennen. Als de vijand ons benauwt en de Satan blijft plagen en de innerlijke bedervingen zoveel scheiding maken. Maar straks zal er echter geen vloek meer zijn. Dan zijn we volmaakt verlost van de vloek. Dan zal er niets meer zijn wat aan die vloek herinnert. Geen Satan, geen wereld, geen zonde. Hoe groot zal die verlossing zijn? De bergen zullen vrede dragen. De heuvels heilig recht. Gods kerk zal op dat gezegende aardrijk mogen wonen. Gezegende mensen op een gezegend aardrijk. Wat is dat onvoorstelbaar groot, verlost van de vloek. Toch is dat nog niet het allergrootste. In onze tekstwoorden volgen nog grotere dingen. Het is onze tweede gedachte. De gezaligden wonen bij God. Er zal geen vervloeking meer zijn tegen iemand. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. Ja, als Johannes in de hemel blikt, mag hij ook op de troon van God zien. Over de troon van God wordt in de Heilige Schrift vaak gesproken. De troon van God is geen stoffelijke troon, want God is een geest. En die hem aanbidden moeten dat doen in geest en waarheid. Toch wordt hier gesproken over de troon van God. En de vraag zou in ons kunnen opkomen. De troon van God, doet dat niet tekort aan de alomtegenwoordigheid van God? De troon, alsof God aan één plaats is gebonden. Nee, gemeente, dat doet niet tekort aan Gods alomtegenwoordigheid. Denk maar aan het vragenboekje van Hellenbroek. Als hij zegt dat God zijn heerlijkheid in de hemel meer openbaart dan ergens anders. De Heere is alomtegenwoordig, maar hij openbaart zijn heerlijkheid in de hemel meer dan ergens anders. Hij openbaart zich in de hemel heerlijker dan op de aarde. We kunnen het zo zeggen, die alomtegenwoordigheid van God heeft een goddelijke kern, van waaruit hij altijd alomtegenwoordig is. Zijn troon is in de hemel. Dat is het middelpunt van zijn goddelijke, van zijn luisterrijke uitstraling. Daar vindt dus de meest luisterrijke uitstraling plaats van de majesteit van God en van zijn goddelijke deugden. Wie kan zeggen wat Johannes hier ziet? De troon van God. De engelen staan ook voor de troon van God. Maar hoe staan ze daar? Ze bedekken hun aangezicht met hun vleugels. Dat wil zeggen, zij kunnen die uitstraling niet verdragen. En dat zijn nog wel heilige engelen. Ze zijn zo onder de indruk van die uitstraling van de deugden van God, dat ze uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Hoe zalig moet het zijn om voor de troon van God te mogen staan. Dat is het deel van al Gods kinderen. Zij zullen bij God mogen wonen. Zij zullen door de heerlijkheid van Gods troon niet verteerd worden. Hoe kan dat? Dat Gods kinderen door de uitstraling van de deugden van God niet verteerd zullen worden. Dat komt omdat het de troon van God en van het Lam is. Wil dat dan zeggen dat er twee tronen zijn? Eén troon voor God en één troon voor het Lam? Nee, het is één en dezelfde troon. De troon van het Lam wil zeggen dat de troon van God op recht en gerechtigheid is gefundeerd. De troon van God is besprengd met het bloed van de Heere Jezus. Hoe groot het welbehagen van God ook mogen zijn, hij kan nooit zomaar zondaren zalig maken. God kan dat nooit doen ten koste van zijn heilige recht. Als de Heere Jezus de weg niet had gebaand, waarlangs het goddelijk welbehagen zijn voortgang zal hebben, zou geen zondaar zalig worden. Wat een wonder dat het goddelijk welbehagen zo groot was dat God zijn Zoon ervoor heeft gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Het behaagde God zijn Zoon te verbrijzelen voor zijn volk. En Christus liet zich verbrijzelen. Hij wilde die geweldige schuld betalen. Hij wilde aan het recht voldoen. En toen hebben goedertierenheid en waarheid elkaar gevonden op het kruis van Golgotha en elkaar met een kus begroet om zijnentwil. Om Jezus wil kan God schuldigen de vrijspraak geven. Gevangenen worden losgelaten in Jezus en door Jezus Christus zullen ze zalig worden. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. Gemeente, alleen in Christus kan de nabijheid van God als zalig worden ervaren. Groter zaligheid is er niet. Van die zaligheid waarvan hier staat en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, wordt ook iets gekend aan deze zijde van het graf. Als Gods kinderen de zaligheid beërven die Johannes hier op Patmos mag zien, is het geen onbekende zaligheid. Nee, zij hebben door genade, die genade van God in Christus, hier al mogen smaken. Ze kennen hier in beginsel al iets van het naderen tot de troon van God. Waar ze de vrijmoedigheid daarvoor vandaan halen? Nu, die vrijmoedigheid hebben ze ziende op het Lam van God. O, als ons oog wordt geopenbaard voor het Lam van God en we zien door de bediening van de Heilige Geest wat Jezus aanbracht, als die druppels bloed op onze ziel worden gesprengd en we de kracht ervan mogen ervaren, komt er een ogenblik in ons leven waarop we zeggen: laten we dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dat zijn zalige ogenblikken. Maar de ouden zeiden vroeger: het zijn uurtjes van korte duurtjes. Het is zo genoten en zo weer toegesloten. Het is zo weer voorbij, dat in beginsel genieten van de zaligheid van God in het Lam. De zaligheid van het nabij God te zijn. Johannes mag zien dat de gezaligden straks eeuwig voor de troon staan. Daar mogen ze Gods heerlijkheid met een ongedekt aangezicht aanschouwen. Nee, niet als in een spiegel. Daar wordt de bede van de Heere Jezus volmaakt vervuld. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. De gezaligden krijgen niet zomaar een plaatsje voor de troon. Nee, Johannes ziet het hier in de troon. Dat heeft Christus beloofd. Die overwint. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Ze wonen bij God. Gemeente, is het een wonder dat ze in de derde plaats ook zullen buigen voor God? De gezaligden buigen voor God. We lezen, en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. Gemeente, het dienen van die dienstknechten ligt in het verlengde van het wonen bij God. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. Johannes spreekt over dienstknechten, en dat zijn we van nature niet. Wij moeten dienstknechten gemaakt worden, ook Gods kinderen. Van nature zijn we slaven van de zonde, maar God verlost door zijn genade uit deze slavernij. Hij is het die de banden slaakt. Hoe God dat doet? Wel, hij doet dat door zijn liefde. Hij stort zijn liefde uit in een zondaars hart. En als hij dat doet, is het gebeurd met je. Want tegen die liefde in kun je niet langer zondigen. Dan moet je het verliezen. Wat de vrucht daarvan is, je krijgt God wederkerig lief. Nee, ik zeg niet dat we van onszelf zeggen dat we bekeerd zijn. Dat is een andere zaak. Maar we krijgen God echt lief. We krijgen God hartelijk lief. Hoe openbaart zich dat? Dan wordt de zonde voor ons te dood. Dan gaan we de zonde belijden. Dan gaan we de zonde bewenen. Dan wensen we heilig voor hem te leven. Dat is de eerste vrucht van het nieuwe leven. Dan kruipen we wel eens stilletjes weg en zeggen we: o Heere, ik begeer tot eer van uw naam te leven en de zonde met wortel en tak uit te roeien. En dat zeggen we dan niet als de fariseer om er wat mee te zijn, maar omdat hij het zo waard is. Omdat we hem zo lief hebben. Wat kan er een lust tot heiligheid in het hart komen en een afkeer van de zonde? En dan is het te midden van alle ellende toch onze grootste blijdschap om God met een volkomen hart te dienen, met heel ons verstand en met al onze krachten. U moet niet verkeerd denken over het dienen van God. De dienst van God is geen zware dienst. De Heer Jezus zei: mijn last is licht en mijn juk is zacht. Als er in ons midden zijn die denken dat het een zware dienst is, moet ik u eerlijk zeggen dat u dan die last nog nooit hebt gedragen in uw leven. Als u iets van de last van Christus in uw leven hebt leren kennen, zou u zeggen: die last zwaar? Nee hoor, het is een liefdedienst. God heeft allemaal vrijwilligers in zijn dienst die met lust zijn geboden betrachten. Je hoeft met Gods volk geen medelijden te hebben. Gods volk hoeft niet beklaagd te worden. Gods kinderen zijn gelukkig. Echt waar, meisjes en jongens, jongeren in ons midden, Gods kinderen zijn zo ontzettend gelukkig. Ja, maar zegt u, ik hoor dat volk toch vaak klagen. U zegt dat ze gelukkig zijn en dat die last licht is, maar ik zie ze ook wel huilen. Weet u hoe dat komt? Ze klagen en wenen, juist omdat het een liefdedienst is. Ze zouden namelijk met de liefde van hun hart God volkomen willen dienen, maar dat lukt niet. Dat is de droefheid van hun hart en daarom klagen ze: ik ellendig mens. Als ze echter weer eens omhoog mogen zien, op Jezus mogen zien, als ze houvast mogen krijgen aan zijn woord en aan die vaste belofte: zijn dienstknechten zullen hem dienen, dan mogen ze er toch wel eens achteraan zeggen: ik dank God door Christus Jezus. Dan zal het toch een keer gebeuren Zijn dienstknechten zullen hem dienen. Onder het woordje dienen wil ik een streep zetten. Dat wil zeggen zomaar, dat wil niet zeggen zomaar iets voor iemand doen. Nee, er wordt een speciaal woord voor dienen gebruikt dat alleen met God te maken heeft. Het dienen, het echte dienen van God. Kijk, dat is echte godsdienst. Niet zomaar oppervlakkig, maar echt God dienen. En wat is dat dan? Dat is te veel om te zeggen. God dienen, dat is erven. God dienen, dat is de Heere prijzen. God dienen, dat is de Heere aanbidden. Dat is voor zijn aangezicht worstelen. God dienen, dat is dag en nacht zijn eer bedoelen. Het is waar, hier wordt in beginsel iets van geleerd, maar het is allemaal nog zo onvolkomen en gebrekkig. Maar straks zegt Johannes als een belofte, straks mogen ze hem altijd met een volkomen hart dienen, nooit meer moe worden van het buigen, hem altijd mogen bedoelen, hem altijd mogen bejubelen. Dat is de zaligheid. Dat is het hemelleven dat Johannes hier ziet. Je hebt kinderen die wel eens een verkeerde voorstelling van de hemel hebben. Ze zeggen, ik wil best naar de hemel, want daar is het fijn. Daar hoef je niet meer te werken. Daar heb je altijd vakantie. Daar heb je eigenlijk een soort lui-lekkerland. Maar gemeente, dat is het precies niet. De hemel is geen lui-lekkerland. In de hemel heb je geen vakantie. In de hemel heb je geen vrij. In de hemel heb je het altijd druk. In de hemel zul je nooit klaar zijn. In de hemel zul je je handen vol werk hebben. Waaraan? Aan het dienen van God. Altijd God dienen, prijzen en bejubelen. En daarvan krijgen we hier de voorsmaken. En als we de voorsmaken hebben geproefd, kunnen we er iets van begrijpen. Dat de eeuwigheid ervoor nodig is. En dat de eeuwigheid nooit zal vervelen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis, het Hof der Hoven. Johannes ziet dat zijn dienstknechten hem zullen dienen. Ze buigen zich voor hem. Hoe dieper zij buigen, hoe liever. Want dan wordt het woord vervuld. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Kom, gemeente, zou u er geen zin in krijgen? Beklaagt u dat volk? Zou je geen zin hebben om met dat volk mee te reizen? O, dat we daar eens mee bezig zouden zijn. Want, kinderen des Heren, straks ontvangt u een gouden harp. Hier hangt de harp vaak aan de wilgen. Maar dan hebt u een gouden harp en een gouden citer om eeuwig te mogen zingen. Kom, gemeente, laten we het samen doen. Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken.
Thank you.
nu ons laatste punt. De gezaligden verlustigen zich in God. Het geluk van de gezaligden in de hemel. Ze zijn verlost door God. Ze wonen bij God. Ze buigen voor God. En tenslotte zien we dat ze zich verlustigen in God. We lezen in onze tekstwoorden en ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Gemeente, u hoort in onze tekstwoorden dat het als het ware van het een naar het ander gaat. Er is een opklimming, verlost, geen vervloeking meer, bij die troon mogen zijn, wonen bij God, hem dienen, zich buigen voor God en dan het hoogtepunt. Ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Ze zullen zijn aangezicht zien. Dat is het allergrootste. Wat kan de kerk daarnaar verlangen? Dat was in het leven van Mozes ook zo. Daar heeft Mozes vurig om gebeden om Gods aangezicht te mogen zien. Dat was geen nieuwsgierigheid van Mozes, maar heilbegeren. De Heere zegt echter, Mozes, dat kan niet. Niemand kan mijn aangezicht zien. Mozes heeft erom gebeden. Die begeerte was zo sterk dat hij zichzelf ervoor over had, al moest hij sterven. Dan komt er een ogenblik waarop de Heere zegt, Mozes, kom dan maar. Mozes mag in de spelonk komen en dan gaat de Heere aan hem voorbij met de achterste delen van zijn heerlijkheid. Wat was dat zalig voor Mozes. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht verspreid voor alle oprechte harten. Dat heeft de Heere Jezus ook gezegd. Zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God zien. Wie zal God zien en leven? Alleen de man die rein van hart zich is en zich niet aan ijdelheid verpandt. Ja, die gewassen is in het bloed van Christus. Want er zal niets inkomen wat verontreinigd is of wat leugen spreekt. Zij zullen God zien. Dat is de begeerte van alle reinen van hart. Ze zijn om God verlegen. Ze zijn om het aangezicht van God verlegen. Het gaat bij die reinen van hart om God zelf. Het is voor Gods kinderen de grootste zaligheid om zijn aangezicht te mogen zien. Toch moeten we niet vergeten dat wij allemaal Gods aangezicht zullen zien. Gods kinderen zullen zijn aangezicht zien tot hun eeuwige blijdschap. Maar de onbekeerden zullen Gods aangezicht ook zien. Dan zal het zien van Gods aangezicht echter tot grote schrik zijn. Gemeente, bedenk het. Wij zullen allemaal Gods aangezicht zien. Voor de een zal dat reden zijn tot grote blijdschap, terwijl het voor de ander tot grote schrik zal zijn. Het aangezicht van God zullen we alle zien. En wat zal het vreselijk zijn als we moeten zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Buiten Christus is God immers een toornig God. Wie zal bestaan voor God die een verterend vuur is? Zijn aangezicht is tegen degene die kwaad doen. Maar in de Heere Jezus Christus heeft God een vriendelijk aangezicht voor de zijnen. Dat aangezicht, dat vriendelijk aangezicht wordt door allen aanschouwd die in Christus zijn begrepen. Want aan de ziel die door het waarachtig geloof met Christus is verenigd, geeft het zien van Gods vriendelijk aangezicht grote vreugde. Dat zal verzadiging van vreugde wezen. Daar weten Gods kinderen iets van, want die hebben hier in beginsel iets van Gods aangezicht gezien. En die weten het ook, wat het is als God zijn aangezicht verbergt. Dan worden ze verschrikt, dan kwijnen ze. Als Johannes in de hemel kijkt, weet hij dat ze altijd Gods aangezicht mogen zien. Daar zal nooit een wolk voor komen. Daar zal eeuwige blijdschap zijn. Daar zal God altijd zijn aangezicht doen lichten. Gemeente, verlangt u daar ook naar? Daar gaat het toch om dat verlangen. Zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Zijn naam, het zal te zien zijn wie ze toebehoren, want de naam van God is de uitdrukking van zijn wezen. Ze zullen iets van het goddelijke wezen vertonen. Ze zullen ten volle zijn beeld vertonen, opdat ze zijn aangezicht mogen zien. De schoonheid van God zal ten volle van zijn volk afstralen, want zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dan zal te zien zijn wie ze toebehoren. Het is als bij een boek, daar zet je je naam in. En dat betekent, dit boek is van mij, daar heb ik eerlijk voor betaald. Zo zal het ook met Gods kinderen zijn. God schrijft zijn naam op hun voorhoofden. Het zal te zien zijn wie ze toebehoren. Het zal te zien zijn wiens eigendom ze zijn. Als God vernieuwend gaat werken, brengt hij altijd zijn beeld tot openbaring. Dan werkt hij een lust tot heiligheid, maar daar kunnen ze zelf niets voor schrijven. Het is immers op hun voorhoofden geschreven. Ze kunnen het zelf niet zien. Ze zullen er niet groot mee weten. Ach gemeente, dat is op aarde ook al zo. Ze zullen het wel bij een ander zien, maar bij zichzelf kunnen ze het niet zien. Ze zullen er klein mee blijven. Kleine mensen in zichzelf, die in de uitstraling toch iets van het goddelijke beeld vertonen. Kom, dat is de heerlijkheid van de gezaligden in de hemel. Zal dat ook uw vreugde zijn? Het gaat over het geluk van de gezaligden in de hemel. Van nature bekommeren we ons niet om God. Wij bekommeren ons niet om ons sterven of om de ontmoeting met God. Hoe komt dat? Omdat we er geen oog voor hebben dat we onder de vloek liggen. We weten het allemaal haarfijn en het wordt ons ook gepredikt. We belijden het wel, maar we beleven het niet. En we leggen het zo gemakkelijk naast ons neer. We zeggen wel, het is zo erg om onbekeerd te zijn. Het is erg om een vervloekte te zijn. Maar we gaan rustig door. Ik heb aan het begin van de preek gezegd dat Johannes dit moest opschrijven om ons jaloers te maken op het volk van God. Zou u er niet jaloers op worden? Je ziet in de praktijk de beginselen van hetgeen we u hebben gepredikt. Ik heb het in een van mijn gemeenten mogen zien. We hadden 2 sterfgevallen in een week tijd. Een man van ongeveer 60 jaar die 13 jaar op bed had gelegen. Hij kon niets bewegen, geen hand, geen voet, werkelijk niets. Het enige wat hij kon bewegen was zijn mond. Weet u wat die man 13 jaar lang heeft gedaan? Hij heeft al die jaren God liggen groot maken. Hij heeft nooit 1 verkeerd woord van God gesproken. Hij deed nooit anders dan de dienst van de Heere aanprijzen. En hij wilde niets van zijn weg af hebben. Zo verslonden was hij in Gods wil. Gemeente, daar zag je de eerste vruchten van het hemelleven openbaar komen. Hij is hemelsgezind gestorven, klaargemaakt voor de hemel. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Het was een koningsbegrafenis. Diezelfde week stierf een vrouw van 37 jaar. Ze had een zware strijd achter de rug. Ze hoorde 6 weken tevoren dat ze een ongeneeslijke kwaal in zich omdroeg. Ze stond voor 2 onmogelijkheden. Ze kon niet sterven en ze kon niet beter worden. Toen is God overgekomen in haar leven. Hij is zo overgekomen dat ze aan het eind van alles kwam. Als een vervloekte moest ze buigen. En het was haar om God te doen. In de droefheid naar God en in de zonde die ze zag, mocht ze zo diep buigen dat Christus aan haar ziel werd geopenbaard. Toen kon ze sterven. En toen zou ze ook weer beter mogen worden. Eeuwig beter. Ik zal u de gezondheid doen reizen. De Heere maakte haar los van haar man en van haar kinderen. Ze riep hen bij zich, ook haar jongste kind van 1,5. En zei dat ze niet moesten huilen, omdat mama naar de hemel ging. en dan eeuwig bij God mocht zijn. Ze zei, ik houd erg veel van jullie, maar er is er één van wie ik meer houd, bij wie ik liever ben. Toen ze stierf, wees ze naar boven. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, dat is het wat we u in beginsel hebben gepredikt. Als het sterven wordt, wordt het eeuwig ontvouwd in een hemels leven. En dat is in woorden nooit uit te drukken. Daar kunnen we slechts van stamelen. Zou u er niet jaloers op worden? Misschien zegt u jawel, maar daar blijft het zo vaak bij. Gemeente, ik zeg het u met de liefde van mijn hart. Wat erg als u zo blijft doorgaan. Of het nu op een bruut goddeloze of op een godsdienstige wijze is. Wij kruipen altijd weg achter dit of achter dat. Maar laat toch in uw leven dat met ernst zoeken er mogen zijn. Wat erg als God straks moet zeggen, ga weg, gij vervloekte. De wereld zal dan tegen u zeggen, behoor jij ook tot die vervloekten? Jij, die jongen, dat meisje, die man of die vrouw, hoor jij nu ook bij die vervloekten? En je zat altijd in die zware kerk en je wist zo goed wat er allemaal wel en niet mocht. Je wist precies te vertellen hoe een mens bekeerd moest worden en wat er in de Bijbel stond en wat er fout was in mijn leven. Ben jij nu ook een gevloekte? Heb je dan geen acht geslagen op de nodigingen van het evangelie? Gemeente, haast u en spoed u om uw leven, opdat die ware keuze in uw leven wordt geboren. Ik weet wel als de Heer gaat bekeren dat niet alles op één dag geleerd wordt. Daar doen we ons hele leven over. Maar God is een waarmaker van zijn woord. God maakt het waar, dwars door de onmogelijkheden heen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. O, dat is het wonder voor alle gezaligden. Ze zijn gewassen in het bloed van Christus. Ze zijn vernieuwd door de geest van Christus. Daarvan zijn ze nu voor de troon aan het zingen. Niemand zal zich op de borst kunnen slaan. Ze zullen allemaal zeggen, het is een wonder dat ik hier mag zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mochten we als gemeente bijeen zijn onder de klanken van uw woord. Wat hebt u in de Heer Jezus Christus een toekomst bereid voor degenen die u vrezen. Een toekomst die enkel genade is, maar waarnaar uw volk leert uitzien. O, geef dat het mocht dienen tot troost van hen die het zo vaak niet kunnen bezien. Die zo vaak bij zichzelf naar binnen zien en dan menen dat er niets van waar is. Maar wilt u dan met uw geest het eens vernieuwen en dat verlangen levend maken in uw kerk? Want Heere, het is toch de grootste ellende als uw kinderen naar deze wereld hijgen en vastzitten aan alles van hier en nu. Geef dat we mogen uitzien naar u en naar die eeuwige heerlijkheid van dat wezen met u in de troon. Want dat is het ware geluk van uw volk. En als we dat nu niet kennen, maakt u ons dan hongerend en dorstend naar die gerechtigheid van Christus. O Heere, geef dat ook onze kinderen, de jongens en de meisjes, er iets van begrepen mogen hebben. Hoe heerlijk en hoe goed het is om u te dienen. Dat ook zij
in hun kindergebedjes daarom mogen vragen om eenmaal bij u te mogen wonen en er ook naar mogen zoeken. We zijn er misschien ook moedeloos geworden, al zo vaak die waarheid gehoord. Maar heren, we zijn er toch niet voor, te oud voor, wilt u het zegenen? Mogen we u dankzeggen voor alles wat u gaf. Een stem om te kunnen lezen en de dienst ten einde te brengen. Mocht ondanks de hitte nog goed zijn in uw huis. Geef heren uw zegen over alles. Geef verzoening en vergeving over al het zondige dat ons aankleefde. O heren, zelfs in onze heiligste verrichtingen kleeft het ons aan. Maar wees met ons in genade. Breng ons ook vanmiddag en vanavond weer in getrouwheid bijeen als gemeente. Gedenk ons, ook de broeders in het bijzonder, die elk op hun beurt nog mogen lezen. En zie zo in gunst op deze dag op ons neer en op uw hele koninkrijk. Breid het uit tot eer en verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 17, het 8e vers. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Zingen we nu de slotzang, Psalm 17, vers 8. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen.